Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons beginnen met het zingen van Psalm 98. Het eerste en het tweede vers. Psalm 98. Vers 1 en 2 zingt een nieuw gezang der Heere, dien grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilige arm wrocht heil naar leed. En hij heeft gedacht aan zijn genade. Gemeente, vanmorgen zullen we het woord openen in het Nieuwe Testament, Kerstevangelie, Lucas 2, van vers 1 tot en met vers 12. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we zingen Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht, uw waarheid wordt op de aard de glorie toegebracht. En daarna lezen we Lucas 2 van 1 tot en met vers 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We gaan nu lezen Lucas 2, te beginnen bij het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis van en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, de engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, het zesde en het zevende vers. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De geboorte van de Heer Jezus Christus. Dan hebben we drie gedachten: het wonder van deze geboorte, de noodzaak van deze geboorte en de boodschap van deze geboorte. Dus de geboorte van de Heer Jezus Christus, het wonder van deze geboorte, de noodzaak van deze geboorte en de boodschap van deze geboorte. We willen ons verenigen in het gebed om de Heer een zegen te vragen over dit samen zijn deze morgen. We willen voorbeden doen en dankzegging. Ten eerste voor zuster Kok, 92 jaar, die na thuiskomst uit het ziekenhuis toch niet langer thuis kan blijven en nu tijdelijk verblijft in de Antoniuskliniek te Rotterdam. En de familie Deurlo, voor wie een zoon vanwege een ernstige ziekte komende week weer een onderzoek moet ondergaan. En vooral in het algemeen dus voor zij die het moeilijk hebben, die ziek zijn en psychische nood hebben. Laat ons samen bidden. Heere, trouwe God in de hemel. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is de dag des Heren. En het is ook de dag dat wij gedenken dat gij, Heer Jezus Christus, op aarde gekomen zijt. Dat gij uit de hoge hemel, uit uw heerlijkheid, uw plaats hebt verlaten en u liet neerleggen in een kribbe, gewonden in doeken, in de diepe armoede. Heere, en dat gij ons in alles gelijk geworden zijt, uitgenomen de zonde, En Heer, dat wonder van uw geboorte. Heer, dat is met het menselijk verstand niet klein te krijgen. Dat God mens werd. Omdat wij als mensen God wilden zijn. En zelf willen uitmaken wat goed en kwaad was. En onze eigen weg te gaan. En eigenlijk u hebben beroofd van uw eer. En van uw heerlijkheid. Waar gij ons mee had bekleed, Heere. En dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. Maar wat een eeuwig wonder. Dat u een weg hebt uitgedacht. En dat u zelf mens werd. Ja, niet zomaar een mens. Maar ons in alles gelijk. Dat betekent dat u al uw heerlijkheid hebt afgelegd. En dat u kwam zoals wij in het zondige vlees zijn. Kwam u ook in die diepe vernedering. Heren, dat is niet in te denken. En dat wonder, dat mogen we vandaag gedenken. En heren, hoe zullen wij tot u komen? Wij, die van nature onze rug naar u hebben toegekeerd. U kwam naar deze aarde en u werd hier niet verwacht. En er was niemand die naar u vroeg, die naar u zocht. Want Heere, toen u geboren werd, daar in de stal van Bethlehem, toen was er nog niemand die daar naartoe kwam uit zichzelf. En Heere, al zitten wij dan hier in de kerk en u brengt ons hier op uw dag samen rondom uw woord, Heere, en het blijde evangelie van uw genade. Maar we kunnen hier wel zitten en zijn, Heere, maar is er ook in onze harten het diepe verlangen om dat kind te mogen zien door het geloof. Heren, van nature is dat er niet. Maar wilt u het werk? Zoals u de herders geroepen hebt, Heren, daar in het veld van Efrata, en hen aangewezen dat de geboren koning ligt in de kribben, in doeken gewonden, dat zal u het teken zijn. En ze zijn gegaan. U hebt ze gebracht daar in Bethlehem. Heren, wilt u ook ons vanmorgen daar brengen? Aan uw voeten. Om te knielen voor hem, die de koning van het heelal is, en toch die een mens geworden is, een hulpeloos kind, een gave uit de hemel. En Heere, al bent u dan arm geworden, maar u bent arm geworden om rijk te maken. Om uw goederen te schenken. En wat zijn die goederen, Heere, u weet het. Die we nodig hebben. Die enige troost. In leven en sterven. Dat we het eigendom van u zullen zijn. Heere, dat wij ons zullen overgeven aan u. Dat we ook zullen knielen zoals de herders geknield hebben. En alle die gekomen zijn geknield hebben bij de kribben. gebogen. En Heere, zou u onze harten willen aanraken? En zou u die boodschap van genade, dat u de hand van vrede uitsteekt naar ons, Heere, wij die de oorlog verklaard hebben. En dat wij dan geraakt worden door dat evangelie van die boodschap van genade. En dat wij ons gewonnen geven, overgeven aan u. En dat wij zoeken die zaligheid die gij geopenbaard hebt in uw eigen Zoon. En dat gij ons die gaven schenkt, Heere, van verzoening, van vergeving, van genade, van vergeving. Heere, dat hebben we nodig. Want, Heere, als dat niet gebeurt in ons leven, hoe zullen we dan voor u, als de rechter van hemel en aarde, kunnen verschijnen? Wilt u dan vanmorgen ons leiden? En door uw woord, Heere, en wilt u onze harten openen? En wilt u onze mond geven om te spreken? Om door te geven wat we nodig hebben in leven en in sterven? Die enige troost. Heere, wilt u zo bij ons zijn? En wilt u ons een goede dienst geven? En wilt u ook gedenken aan alle die in nood zijn, Heere, en die ziek zijn, en die op genezing wachten en hopen, Heere, geef dat ze het mogen weten, het allerbelangrijkste te bezitten, de geborgenheid in u, Heer Jezus Christus. En wilt u dan ook gedenken aan zuster Cornette Kok, Heere, die thuis gekomen is uit het ziekenhuis en nu in Antonius Kliniek verblijft. U, Heere, wilt u haar nabij zijn in haar hoge leeftijd, dat ze ook die genade mag kennen, zoals Simeon het gezegd heeft. Nu laat geheel uw dienstknecht heen gaan in vrede, want mijn ogen hebben de zaligheid gezien. Heere, dat is toch het allergrootste. Wilt u haar dan in al haar nood nabij zijn en u zich over haar ontfermen? We denken ook aan de familie Deurlo, waar een zoon vanwege een ernstige ziekte de komende week weer onderzoek moet ondergaan, Heere. Wat zijn uw wegen wonderlijk. Wat zijn uw wegen soms diep, Heere. Zo onbegrijpelijk. Maar het is alles in uw raad besloten, Heere, dat hij het dan ook mag, zo mag ervaren in zijn hart, dat u alle dingen weet, ook zijn ziekte, maar bovenal, Heere, dat hij zich geborgen mag weten in u, Heer Jezus Christus. En dat ook vandaag het een ogenblik mag zijn dat hij mag buigen voor dat kind dat geboren is in een beestenstal. Want Heere, dat is toch ons hart, ons boze hart. Het is een beestenstal. En daar wilt u nou komen. Onbegrijpelijk, Heere. Zou u hem dat ook willen geven? O Heere, dan wordt alles vol van uw genade. Zoals het staat in uw woord. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Heere, dan is er voor andere dingen geen plaats meer. Wilt u ook gedenken aan hen, Heer, die in psychische nood zijn? Wat kan het donker zijn, Heer? O, wilt hen gedenken, wil geven, Heer, dat zij ook op u mogen zien. Want u bent het licht der wereld. En de duisternis heeft dat licht niet begrepen. Maar Heer, waar u komt en dat licht laat schijnen in het hart. En dat kan ook bij deze mensen die zo in nood zijn. Dat u door uw genade hun hart verlicht. Heer, opdat ze niet tot daden komen. Waar ze spijt van zullen hebben voor eeuwig. O Heer, gedenk hem, bewaar hem en zegen hem. En Heer, gedenk aan uw kerk. Het is kerstfeest, Christusfeest, een van de belangrijkste feesten, Heer, van de kerk. Het feest van de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. En de kerk is toch de plaats waar dat evangelie verkondigd wordt, Heer, en waar die boodschap klinkt. In deze donkere wereld die ondergaat. Want Heer, we zijn allen op reis naar die grote eeuwigheid en uw voetstappen worden gezien. Uw tweede komst is nabij. O, geef toch, Heer, dat we dan als kerk getrouw mogen zijn aan uw woord en uw getuigenis. En Heere, gedenk aan de kerk die verdrukt wordt. Waar ook wereldwijd, u weet, plaatsen, Heere, waar men niet meer mag samenkomen rondom uw woord en waar zelfs de doodstraf erop staat als we Christus verkondigen. Geef, Heere, krachten, geef moed en geef ook zicht op de overste leidsman en volleinder van het geloof, die alle schande veracht heeft om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, die weggegaan is van gehoorzaamheid. Heere, zo kunt u ook uw volk en kinderen leiden in deze donkere wereld en brengen tot het rijk van uw wonderbaar licht. Heere, zie op ons dan neer in gunst van boven. Om Jezus wil. Amen. Zingen we psalm. De lofzang van Maria, het eerste en het zesde en het zevende vers. Mijn ziel verheft God zeer, mijn geest mag blijden hier, mijn zalig maken noemen die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaad. Het zesde vers, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld die hongerige monden. En het zevende vers, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. De lofzang van Maria, het eerste en het zesde en het zevende vers. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarden, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. We gaan verder volgen Psalm 97, het eerste vers na het amen van de preek. Gemeente, kerstfeest is Christusfeest. Geboorte van de Heer Jezus. Ja, het is voor de jongelui, voor de jongens en de meisjes, wel heel bekend. Misschien kennen ze allemaal wel de teksten die vanmorgen gelezen zijn, wel uit het hoofd. En de ouderen zeker. En we hebben het al zoveel keer gehoord. Maar wat betekent dat nou? Kerstfeest. Christusfeest. De Heer Jezus zegt dat later tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden. Als zij tegen hem zeggen, wij zijn niet uit hoederij geboren. Dat ze eigenlijk tegen de Heer Jezus zeggen, je bent een onecht. Dat is een zware belediging. Want ze erkenden de Heer Jezus niet als de Messias, als hun verlosser. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. En heeft hem gezien. En is verblijd geweest. Met andere woorden. Abraham, die zoveel eeuwen tevoren leefde, heeft mijn dag gezien. Heeft mijn komst gezien. Heeft gezien wie ik ben. En die gekomen is. Met blijdschap heeft hij daaruit gezien. En jullie verachten mij. De gemeente, hoe is dat nou bij ons? Hebben we blijdschap uitgezien naar deze dag? Ja, eigenlijk moet dat dan elke zondag zijn. De dag des Heren, dat wij hier samenkomen. Dat moet eigenlijk een verlangen zijn. Hoe brandde mijn genegenheid om, Heren, voorhof in te treden. Om de Heren te ontmoeten. Maar vandaag herdenken we het kerstevangelie, de geboorte van Gods Zoon. God werd mens. Het is onbegrijpelijk wonder. Luther zegt, dat ik kan ik wel voor dagen over nadenken hoe God nu mens werd. Het is niet te vatten. Daar staat om verstand vol eerbied bij stil. Dat God uit de hoge hemelen, uit zijn heerlijkheid, die plaats verlaten heeft. En dat hij ons in alles gelijk geworden is. Maar Lucas beschrijft dan het, dat die gebeurtenis dan zo heel eenvoudig. Wij zouden er misschien wat meer bij geschreven hebben. Maar als we dan onze tekst lezen van die wonderlijke geboorte, dan lezen we en het geschiedde. Dat woordje, daar kom je al drie keer tegen in dit gedeelte wat we gelezen hebben. En het geschiedde. Dat betekent, het is echt gebeurd. Het geschiedt. Het is geschiedenis. Het is iets wat werkelijk gebeurd is. Als zij daar waren, hoe komen ze daar in Bethlehem? Terwijl Jozef en Maria uit Nazareth kwamen, zijn ze toch in Bethlehem gekomen, want dat was de stad die God had uitverkoren, de stad van David. Daar zou de Messias geboren worden. Maar hoe komen ze daar? Nou, daar staat de hele wereld in rep en roer als keizer Augustus het bevel geeft om deze, de toenmalige wereld, te laten beschrijven. Er worden twee namen genoemd, Augustus en Cyrenius. Die weten allemaal helemaal niks van wat Gods plan is. Maar ze staan als machtige heersers onder de leiding van God. En zo staat deze wereld, wat er ook nu gebeurt in deze wereld, onder de leiding van de Heere. De Heere heeft, laten we met eerbied gezegd, de touwtjes in handen. Hij bestuurt alle dingen. De machtige keizer die zegt van zichzelf dat hij Rome vond in het leem en liet het achter in marmer. Die heerste. En die beschrijving geschiedde toen Cyrene het eerst stadhouder was, de eerste beschrijving. Waarschijnlijk zijn dat, moesten overal de volken beschreven worden. Maar hoe het nou precies in elkaar zit, weten we niet. Maar het is in gedeeltes gebeurd. En zo is ook dat gedeelte waar de Joden woonden, moesten ze daar naar Bethlehem, naar hun vaderstad, waar hun bezittingen van vroeger waren. En zo komen Jozef en Maria in Bethlehem, als zij daar waren. God heeft ze daar gebracht. En gemeente, mag u ook weten van de leiding van de Heere in uw leven. Als ze daar aan waren, dan staat er dat zij de dagen vervuld waren dat zij baren zou. Het was de tijd dat de geboorte aanstaande was. Heel eenvoudig. En dan is het zo dat als ze daar zijn, er was geen plaats in de herberg. Waarschijnlijk hebben ze daar een onderkomen toch wel in die herberg gevonden. Of in een soort kamer, wat er in de grondtekst staat. Een soort gastenverblijf waar ze waren. Maar daar was voor hen geen plaats. Want Maria verwachtte het kindje. Dus met andere woorden, dat kon daar niet gebeuren. Dus ze moesten maar uitwijken naar een plaats. En dat was in de stal. Waar de dieren samenkomen. Waar de schapen en runderen misschien daar waren. En juist op die tijd misschien dat ze waren in het veld. En we lezen dat ook van de herders. Ze zijn in het veld met hun schapen. En in die stal, daar in die eenzame plaats, daar baarde ze haar kind. En ze baarde haar eerstgeborene zoon. Gemeente, dat is maar een gewoon woord, wat misschien in een gezin van u ook gezegd kan worden, dat u uw eerste kindje gekregen hebt en ze baarde haar eerstgeborene. Maar het heeft twee betekenissen. De eerste betekenis, de eerstgeborene, enig geborene van de Vader. Want kerstfeest, gemeente, is het feest van de Vader. We weten, kerstfeest, het feest van de Vader, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Dus God geeft zichzelf. Want als u één zoon hebt, altijd uit hem voortkomende, spelende voor zijn aangezicht, zo staat er in de spreuken, dat hij, die zoon, die uit de schoot des vaders komt, geeft aan deze wereld. En hij zegt tegen deze wereld, je mag hem hebben. Hier heb je hem. Doe ermee wat u wil. Gemeente, de geboorte kun je niet herhalen. Het is één keer gebeurd. En we moeten ook niet gaan kerstfeest gaan vieren met een kindje en al die franje eromheen, alsof we het weer herhalen. Nee, het evangelie zegt ons dat Christus is geboren en dat het een gave is van de Vader en dat de Zoon zichzelf bereid verklaard heeft om naar deze aarde te gaan. Hij is arm geworden om u rijk te maken. Nu, God geeft zijn Zoon. Het allerliefste wat hij had. En daarin geeft God de Vader alles. Want hij is ook van eeuwigheid God. Dus God geeft zichzelf aan deze wereld. En waarom deed hij dat? Waarom gaf God nou zijn enige geboren zoon? Omdat God de mens gemaakt had als de zoon van God. Zo kun je dat ook in de Bijbel lezen. Want als je Genesis, de geslachtsregister, leest, dan lees je Adam, zo teruglezend, zoon van God. Dus we zijn van nature allemaal zonen van God. En dochter van God. We komen uit zijn hand. En we waren tot heerlijkheid geschapen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar we hebben God verlaten. We hebben God de rug toegekeerd. We hebben gezegd tegen God, we willen niets meer met u te maken hebben. We willen onze eigen weg gaan. Ongehoorzaam geweest. Afvallige kinderen geworden. En dan zegt de Heer Jezus tegen die fariseeën en de schriftgeleerden, de duivel is uw vader. De mensenmoordenaar van de beginnen. Die zijn we toegevallen. En de wereld hebben we daarin, door onze diepe val, hebben we die wereld als het ware meegesleurd. De gemeente, wat er dan ook gebeurt in deze wereld, het zijn de gevolgen van onze val in Adam. Dat door het geloof, dat je dat mag zien. En dat je dat ook echt mag geloven. Ik heb gezondigd in Adam. Zoals David. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En wat moest God dan met deze wereld, gemeente? Toen had hij nog maar één oplossing. Een tweede Adam. Een nieuwe mens scheppen. Dat kon God niet doen. Want dan zou hij het ganse mensengeslacht moeten uitroeien. En toch een tweede Adam. Zijn eigen zoon. Die kwam op aarde om de wil van God te doen. Om als de eerste, wat de eerste Adam verkeerd gedaan had, om dat over te doen. Om die schuld, de toren van God te dragen. Om verzoening teweeg te brengen. Daarom is zijn zoon naar deze aarde gekomen. Als de tweede Adam. De gemeente, Hij is ons gegeven. Heden is u geboren. God geeft hem ons. Want, zo staat het er ook, geschieden als de dagen vervuld worden, en ze baarde haar eerste zoon, wond hem in doeken. En legde hem neder. Hij kwam in deze wereld. Hij werd ons in alles gelijk. Hij werd onder de mensen neergelegd. Wond hem in doeken. Wonderlijk. Was een dominee die preekte. En die begon zijn preek. God heeft de mens geschapen met kleren aan. Nou, daar keken de mensen wat vreemd van op natuurlijk. Maar in wezen was dat ook zo. Want toen God de mens geschapen had, wat staat er dan? En het was zeer goed. En ze waren naakt. En toch niet. Ze waren bekleed met de heerlijkheid van God. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Er is wel iets van te zien in de Bijbel als ik zie hoe Mozes van de berg met de ontmoeting met de Heere naar beneden komt en het volk ontmoet, dan ziet het volk dat hij zijn ganse aangezicht hemelsgezind is en dat er een bedekking op zijn gezicht is van de hemelse glans en de heerlijkheid. De mensen konden het zelfs niet aanzien. Ze moesten hem zelfs met een kleed bedekken. En als de Heer Jezus even van zijn heerlijkheid iets laat zien op de berg der verheerlijking, dan zien we ook iets van de majesteit en de heerlijkheid wat van hem afglanst. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen in de Bijbel waar we iets zien van die heerlijkheid. En toen de mens geschapen werd, toen was hij met die heerlijkheid bekleed. En als ze dan gezondigd hebben, dan kijkt Adam even aan, dan zeggen ze eigenlijk, mijn kleren zijn weg. En ze zagen dat zij naakt waren, staat er dan. En dat is niet dat ze alleen maar zonder kleren waren, maar dat ze in hun schande stonden. Al de glans en de heerlijkheid was van hen af. De gemeente, toen heeft God, ze hebben het eerst geprobeerd met vijgenbladeren te zetten, dat is geen kleren. Ik zal jullie aankleden. En daarom zitten we nu ook aangekleed in de kerk. En daarom, als dit kind geboren wordt, als de Heer Jezus geboren wordt, wordt hij ook in doeken gewikkeld en nedergelegd in de krib. Vernederd. Hij wordt kleren aangedaan, net als wij. En dat heeft nog een betekenis. Ze wond hem in doeken. En legde hem neder in de krib. Diepe vernedering. Christus wordt ons in alles gelijk. Maar waar ik begon met de preek, dat de Joden zeiden van de Heer Jezus, wij zijn niet geboren uit hoerij. Met andere woorden, u bent een hoerenkind. Gemeente, wat een diepe belediging voor de Heer Jezus. Terwijl Hij de reine was. De zuivere, de Heilige Geest zal over u komen en zal u overschaduwen. En wat er uit u geboren zal worden, dat is de zaligmaker. Christus de Heere. Zo heeft de engel het ook gezegd. En zo is het ook voltrokken in het lichaam van Maria. Zonder toedoen van de man. Dus de Heer Jezus kende geen erfzonde. Hij is niet geboren uit hoederij. Want wat gebeurde er als een kind werd geboren uit hoederij? Ezechiël 16. Dan lezen we er iets van. Dat kind werd niet geaanvaard. Dat werd weggeworpen. Dat werd niet met zout gewreven, de navel werd niet afgesneden. Ja, dat werd zomaar in de brandende zon gelegd, vertreden in zijn bloed. Zo staat het. En toen ik u voorbij kwam, toen heb ik gezegd, leef in uw broeder, ja, leef. Maar zo werd iemand die uit hoederij of een onecht werd niet aanvaard. En mocht ook niet in doeken gewonden worden. Maar hier, Maria mag haar kind in doeken winden. Bedeksel. Omdat de Heer Jezus ook waarachtig mens werd. Een gemeente dat kleed van de Heer Jezus, dat werd later een spotkleed. Want hij kreeg die mantel om en ze bespotten hem als een koning. Ze sloegen hem met een rietstaf op het hoofd, op die doornen kroon. En ze bespotten hem, gij zijt de koning der Joden. Maar als hij dan aan het kruis hangt, geliefde, dan wordt hij naakt er neergehangen. Als een spot, als een vervloeking. Dan staat de mens daar zoals hij geworden is. Christus is een vloek geworden. Niet dat hij zelf vloekwaardig was. Maar hij is een vloek geworden om onze zonde. Gemeente, hebt u zo deze Christus door het geloof wel eens gezien? Dan ziet u uw eigen beeld. Dan ziet u wie u bent en ik ben. Voor God. Een naakte zondaar. Die de dood verdiend heeft, die geen recht op het leven heeft. En de zonde heeft hem gebracht op die plaats, verloren plaats, waar we van nature allemaal gekomen zijn. En nu neemt Christus daar in die beestenstal die plaats in. Want die kribbe. En dat de Heer Jezus daar ligt als gewonden in doeken, als een hulpeloos kind. Dat laat zien onze toestand. Dat is nou de mens. In zijn zwakheid, in zijn ondeugd en in zijn verloren toestand. En dan zegt de Heer Jezus, nou ben ik arm geworden. Nou ben ik zo neergedaald. En heb ik jullie plaats ingenomen. En wat wil de Heer nu hebben dat wij doen? Ik ga dat in een verhaal duidelijk maken. Er was eens een jongetje in Oostenrijk. Zijn vader maakte van die beeldjes. Misschien bent u ook wel eens in Oostenrijk geweest en daar maken ze veel houtsnijwerk. En mooie klokken en alles. En zijn vader deed dat ambacht ook. En het was rond de kerstdagen dat hij daar bij zijn vader in de werkplaats zat. En zijn vader maakte een soort engeltjes en beeldjes voor de kerststal. Wij zouden dat natuurlijk niet doen. Ik hoop niet dat u dat ook doet. Maar u kunt het zich wel voorstellen. En het jochie zat daar in die werkplaats. En hij viel in slaap. En hij droomde. Dat hij werkelijk daar bij die stal en daar bij die krib was. En dat hij werkelijk de Heer Jezus daar zag liggen. Als een kind. Maar dat kind sprak. En dat kind vroeg hem wie hij was. En wat hij deed. En of hij werkelijk de Heer Jezus wilde kennen. En of hij werkelijk ook wilde komen tot de Heer Jezus en hem wilde dienen. En hij zei: ja, Heer. En dan vraagt de Heer Jezus iets aan hem. Ik wil iets van je hebben. En die jongen die zegt: ja, maar Heer, ik heb goed mijn best gedaan op school. Ik ben altijd een nette jongen. Ik doe altijd mijn plicht. Nee, zegt de Heer, dat wil ik niet. Dat hoef ik niet. En dan begint de Heer Jezus uit die kribbe te praten met hem. Verder. Hij zegt: waar was je vanmorgen? Toen je ondeugend was. En je moeder je moest bestraffen. Ja, maar daar kon ik niks aan doen. Dat deed mijn broertje. Waar is die cijferlijst van jou? Ja, ik heb wel een onvoldoende, maar ja, ik heb het even niet geleerd. Oh. En waar was je gisteren toen jij die melkbeker door de kamer gooide? Omdat je boos was. Waarom deed je dat? En weer een uitvlucht. En toen zei de Heer: geen uitvluchten. Jij moet, wat jij mij moet geven, dat is die onvoldoende die jij op school gemaakt hebt. Die boosheid tegenover je vader en moeder, breng dat allemaal hier. En al die dingen die je verkeerd gedaan hebt, dat wil ik hebben. Dat je die bij mij brengt. En toen begon die jongen te huilen. En toen begon hij nog veel meer te vertellen. Wat hij allemaal gedaan had. En toen zei de Heer Jezus: dat wil ik hebben. Gemeente, dat is een les. Wat wil nou de Heer dat u komt doen als u kerstfeest wil vieren? Als u dat kind wil aanbidden? Wat moet u komen doen? Hoe werkt dat? U moet komen zoals u bent. met al uw zonden, met al uw ongerechtigheid, leg het daar neer voor zijn aangezicht. Meld je. Ik zei het wel eens tegen een gevangene in de gevangenis. Ik zeg, joh, nou zit je al zo lang. Met de geweten dat jou altijd maar aan blijft klagen. Want je hebt het allemaal verzwegen. Je hebt allemaal gelogen. En eromheen gepraat. En de waarheid niet gezegd. Maar wil je nou echt bevrijd worden? Wil je nou echt een rein geweten ontvangen? Ga je melden. Ga alles eerlijk vertellen. Ja, maar zegt hij, dan moet ik misschien wel nog meer jaren zitten. Inderdaad, misschien wel. Maar wel met een zuiver geweten. Kijk, gemeente, dat is ook onze taak. Om te komen bij dat kind in de kribbe. Want, wat staat er? Ze lag, leidde hem neder in de kribbe. Omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Christus werd niet verwacht. Het was de noodzaak van de geboorte. Hij moest geboren worden. Hij moest daar komen. Omdat er voor ons een plaats zou zijn. Bij God. Want hij werd niet verwacht. Er was geen plaats. Er waren geen Abraham, zouden we zeggen. Ja, misschien Zacharias en Elisabeth en vele anderen, de herders. Maar de Heere heeft ze erbij moeten roepen. Want van nature hebben ze dat ook niet gezocht. Maar God heeft plaats gemaakt. Hij is gekomen. En waar? In een beestenstal, in een kribbe. Daar werd hij neergelegd. En wat is die kribbe? Dat is een voederbak. Laag met de grond. Daar kan iedereen binnenkomen. In een paleis moet je aanmelden. Maar in de stal hoef je niet aan te melden. De deur staat altijd open. De weg ertoe is niet moeilijk. Want de herders vinden het ook. En voor ons zeker, want wij hebben het evangelie. Wat u elke zondag hoort van zijn genade. Dat hij om uwentwil arm is geworden. Om in zijn armoede u rijk te maken. Want in die kribbe, daar vinden we een kind. In doeken gewonden, hulpeloos. Het ziet er allemaal hulpeloos uit. Het ziet er allemaal niet indrukwekkend uit. Het is eigenlijk maar gewoon. En als de herders het woord verkondigen daar in Bethlehem, dan zijn de mensen wat verwonderd. Maar ze gaan over tot de orde van de dag. En misschien doet u dat ook wel. En je zegt, ja, het is mooi, een evangelie, de verkondiging van Christus' geboorte, maar u gaat morgen weer over tot de orde van de dag. Maar wat vind je nou in die kribbe? Ik heb gezegd hoe je moet komen, en dat noodzakelijk is, dat je komt en dat je je meldt en dat je je buigt voor hem en dat je hem zoekt. En dat je eerlijk je knieën buigt en belijdt hoe je leven is en wie je bent voor God. Niets te verbergen. Zo te komen. En wat is er nu te vinden daar om u rijk te maken? Daarom is hij gekomen. Daar ligt in die kribbe de hemelse gaven opgestapeld. Want wie door het geloof deze Christus mag zien als de gave uit de hemel, wat ziet hij dan? Dan ziet hij een kind, maar in het geloof. Dat is nou de Zoon van God, die de heerser is, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die alles meebrengt, die genade meebrengt, vergeving, verzoening, gerechtigheid, heiligheid, vrede, blijdschap. Alles, alles is daarin te vinden, in die krib. Want we missen dat allemaal van nature, gemeente. Kent u de ware blijdschap? Kent u de ware vrede? Echte vrede met God? Dat is niet zomaar een lekker gevoel of een gemakkelijk gevoel, maar een vrede die alle verstand te boven gaat. Wanneer God de liefde in je hart uitstort, gemeente, dan word je er iets van gewaar, van die vrede. Dat het goed is tussen God en je ziel. Want gemeente, dat is nou juist het kerstfeest. Als arme zondaren komen tot die kribbe. Plaats. Omdat ze gevoelen, omdat ze het weten. Ik heb schuld, zonde, ongerechtigheid. Wat is mijn bestaan voor God? Ik kan voor God niet bestaan, maar deze God die zegt, kom dan, laat ons tezamen richten. Al zijn je zonden zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dat je met je zonde pakt, bij hem terechtkomt, die om uwentwil gekomen is, om u rijk te maken. En legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dit is de boodschap die God ons doet verkondigen. Er is een zaligmaker geboren, die daar in een plaats ligt waar niemand hem verwacht, maar op de laagste plaats in de wereld is hij neergedaald, zodat iedereen, wie dan ook, erbij kan. Nooit wordt er iemand weggestuurd die komt en buigt voor deze zaligmaker, die in de wereld eigenlijk geen plaats had, want dat tekent ook zijn leven. Als er hier staat in het laatste woord, voor hen lieden was er geen plaats. Ja, dat was voor Jozef en Maria, maar tevens natuurlijk ook voor Christus was er geen plaats. En hij heeft het ook ervaren. Geen plaats. We beginnen maar bij zijn eigen woonplaats. Waar hij verkondigde en zegt, het uur is nu gekomen, de dag is nu gekomen, dat het jubeljaar aangebroken is en dat hij met vreugde kon vertellen dat heden in uw oren de schrift vervuld is. Wat hebben ze met hem gedaan? Ze wilden hem van de stijlte afwerpen. Wat denkt die beste man wel? Die timmerman, denkt hij dat hij de Messias is? Ze hebben hem weggestoten. En overal waar de Heer Jezus kwam, hij deed die wonderen. Maar telkens weer proefde hij ook weer de tegenstand en het verzet. Ten slotte hebben ze hem aan het kruis gehecht. Hij heeft de aarde gezegd, we willen hem niet meer hebben. En de hemel kan hem niet meer ontvangen. Hing die onder de eeuwige toren van God verlaten. Gemeente, dat deden ze met Gods Zoon. En u was er ook bij. En ik ook. dat alles op je afgekomen? Is dat het einde van het kerstfeest? En daar is nou juist het begin. Als ik zie, zoals, nog een voorbeeld uit de Bijbel, zoals de broers van Jozef, toen Jozef zich bekend maakte en toen ze zeiden, hij zei tegen zijn eigen broers, ik ben Jozef. Wat gebeurde er toen? Toen was het gedaan met al hun vroomheid. Wij zijn vroom, hadden ze gezegd tegen Jozef. Wij zijn nette jongens en wij zijn mensen die waar je op aan kan. Maar dan kwamen ze tot de ontdekking. Nu weet Jozef alles. En nu weet hij wie we zijn. En ze voelden en ze wisten het ook. Het oordeel rustte ook op hem. En dan zegt Jozef, wat gij lieden ten kwade gedaan hebt, wat gij lieden ten kwade gedacht hebt, heeft God ten goede gedacht, ten goede gedaan. Zo heb Jezus zijn leven gegeven. En werd hij neergelegd in een kribbe. In een plaats in deze wereld waar hij niet gewenst was. Maar opdat hij ons weer een plaats zou kunnen geven in deze wereld. Dat we weer rechten zouden ontvangen. Hoewel wij het hem ten kwade gedaan hebben. Heeft hij het ten goede gedacht. En zalig wie als een arme zondaar. In zijn schuld en ellende. Daar mag neerknielen bij die kribbe. Om deze zaligmaker te vinden. Die het gezegd heeft. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Daarom heb ik u hier gebracht. Aan mijn voeten. Daarom wil ik u alles geven. Want u bent kwijtgeraakt in het paradijs. Om het eeuwig terug te geven. Om die eeuwige blijdschap weer te ontvangen. En die vreugde. En waar ik mee begonnen ben. Met de heerlijkheid van God weer bekleed te worden. In gerechtigheid. Want zo staat het toch in Jesaja. De klederen des heils. Om die te ontvangen. Gerechtigheid en heiligheid. Dat we daar weer mee bekleed worden. En het niet naakt bevonden worden. Voor God. Gemeente. Mag zo het kerstfeest. Ook het feest zijn. Voor u. Laat deze zaligmaker. Niet aan zijn plaats. Ga hem niet voorbij. Buig u dan. In het stof en verhef met lof zijn eer en heerlijkheid. Amen. laat ons samen danken en bidden. Heren, wat een wonder dat u met ons lot bewogen zijt geweest van eeuwigheid. En daarom het allerbeste en het allerliefste en het allergrootste gaf in deze wereld. Dat was uw eigen zoon. Heren, waar kijken we u in het hart, in uw liefdehart. Want er staat in uw woord dat God is liefde. En Heren, leer ons dat te zien. Wat die liefde betekent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. En de heerlijkheid Gods. O Heren. En u weet, wij zullen zelf niet komen. Er is niemand uit die hier zit, die zelf komt. Om tot u te komen en te buigen voor u. Aan die kribbe. Maar we bidden het van u, Heren. Trek ons. Met de koorden van uw eeuwige liefde. Die in hem geopenbaard is. Die zichtbaar is. Maar voor het natuurlijke oog zien we dat niet, Heren. Maar wilt u het geven. Dat onze ogen geopend worden. En dat we die gave zien. En dat de eeuwige wonder aanschouwen. En dat om mij. De grootste der zondaren. Zoals Paulus het zegt, genade is geschied. Dat hij zijn lieve zoon gegeven heeft. O Heere, wilt u het ons allen leren. En laat dit woord wat we overdacht hebben. Meegedragen worden. In ons hart. En wilt u ons ook vanmiddag gedenken. Als we hier nogmaals samenkomen. Wil met uw geest in ons midden zijn. En dat we deze dag mogen heiligen tot uw dienst. Heere, vergeef al het zondige. En zie ons aan in uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. Van zere wegen. Thank you. eindigen we de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.